Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Met vandaag een lange reportage over het bezoek dat de bejaarde Japanse zenmonnik en aikido-leraar Morito Suganuma onlangs bracht aan ons land. Maar we beginnen met Wereld Tibet Dag, afgelopen zondag. Overigens ook de verjaardag van de Dalai Lama. Om deze gelegenheid te vieren organiseerde de Tibet Support Group een Tibet diner met verhalen, muziek, dans en Tibetaans eten. Fred Gales was erbij en sprak achtereenvolgens met Jeannette van der Woude, Willem Ament en Mark van Tongeren. Maar we beginnen met een fragment van de Lang Leven Puja ter ere van de Dalai Lama waarmee de avond werd geopend.
Jeannette, je bent van de Tibet Support Group en jullie hebben vandaag een diner op Wereld Tibetdag.
Het is 6 juli is Wereld Tibetdag en de verjaardag van de Dalai Lama. En dit jaar hebben we daar iets langer over nagedacht dan gewoon maar een viering op de dag zelf. Maar echt voorbereid en het gecombineerd met een Tibet diner. Ook om onze organisatie mede te ondersteunen, dus het sponsordiner. Dus het is een combinatie van verschillende dingen. En dat is hierin geresulteerd. Een type diner op de verjaardag van de Dalai Lama.
En wat gebeurt er vandaag?
We hebben dus gasten uitgenodigd. Er zijn zo'n 70 mensen gekomen. En daarnaast zijn er nog heel veel Tibetanen gekomen. En deze groep krijgt Tibetaans eten in verschillende gangen. We hebben een soep, lopend buffet en we hebben een dessert, een hele prachtige taart opgemaakt vanmiddag. En behalve eten is er een soort aangekleed programma met een verhalenvertelster. Erik Vazel Morel die treedt op, die speelt flamenco muziek. En we hebben een DJ en voordat de DJ begint is er nog een Mongoolse danser die het dansante gedeelte zeg maar opent. Dus het is een aangekleed diner, noemen we het zelf.
En jullie hebben mensen zelf uitgenodigd daarvoor. En wat voor soort mensen hebben jullie uitgenodigd?
We hebben al onze donateurs uitgenodigd in eerste instantie. En daarnaast hebben we heel veel via boeddhistische organisaties onder de aandacht gebracht.
Komt er ook nog iets van de politieke situatie naar voren toe vandaag?
In de inleiding hebben we daar wat aandacht aan besteed. Het is geen politiek programma, maar natuurlijk willen we de politiek wel enigszins onder de aandacht brengen. Dus in de inleiding heeft Maaike Riemersma een verhaal verteld over de Dalai Lama en zijn verschillende levens. Wie het waren en hoe ze waren. En dan uiteindelijk over de 14e Dalai Lama, waar we nu de verjaardag voor vieren. En ook ja, zijn positie en de huidige ontwikkeling kort onder de aandacht gebracht. Dus dat is aangestipt, zeg maar het is verder niet een heel groot onderdeel van het programma. Het is vooral cultureel en toch feestelijk nu.
En er is ook een vrij grote groep Tibetanen gekomen. Zijn dat mensen die uit Nederland komen? Of?
Er is een hele groep Tibetanen gekomen, veel meer dan wij hadden verwacht. Het is natuurlijk ontzettend leuk, maar ook enigszins een verrassing. Veel zitten in AZC's, in vluchtelingencentra in Nederland. En voor elke Tibetaan is dit dé verjaardag. Hun eigen verjaardag vinden ze niet zo belangrijk, maar de verjaardag van de Dalai Lama wel. Dus ze zijn van harte welkom.
En er waren ook Tibetaanse monniken, lama's.
Ja, dat klopt. Dat is Geshe-la uit Noord-Limburg, Venray. En hij heeft de Long Life Puja gedaan. Daarmee is het programma geopend. En hij heeft een vertaler en een helper. En zo zijn nog een aantal Tibetanen bij hem betrokken die erbij waren.
En je noemt ook dat het deels voor jullie een manier is om aan sponsoring te komen. Mm-hmm. Is dit de eerste keer? Of?
Ja, voor de Tibet Support Group is het de eerste keer dat we het op deze manier organiseren. Ja, dit is een soort uitproberen en het gaat erg goed. Dus het zou kunnen dat we deze vorm wel gaan herhalen.
Het is het Amerikaanse voorbeeld van fundraising.
Ja, zo kan je het wel zien. Ja. Het is niet zo dat we dus een hele specifieke groep hebben uitgenodigd. Iedereen is welkom. Voor iedereen is het ook nog redelijk te betalen. En het slaat wel aan, de formule.
En jullie hebben ook een nieuwsbrief die binnenkort weer uitkomt. Hè? Kun je daar kort iets over vertellen waar die over gaat?
We hebben een nieuwsbrief, wordt volgende week gedrukt. We hebben speciaal nog even gewacht om dit foto's van het Tibet-diner mee te nemen. Onze nieuwsbrief gaat eigenlijk altijd over de actuele situatie, actuele ontwikkelingen in Tibet en in de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap. Politieke ontwikkelingen, zoals nu de tweede delegatie naar China is geweest, wordt uitgebreid beschreven. En het feit dat Nawang Sangdol in Nederland was, als ex-politieke gevangene, jonge non, 26 jaar. Ze heeft ontzettend veel aandacht gekregen en daar besteden wij ook veel aandacht aan. En het belangrijkste is om natuurlijk de informatie te geven die wij als organisatie kwijt willen. Vooral politiek en mensenrechten, maar cultuur is ook is een aspect.
En doen jullie ook iets voor de Tibetanen in de AZC's?
Blijft heel moeilijk. Daar kunnen we erg weinig voor doen. We proberen wel mensen in contact met ons te laten zijn en met elkaar. En dat ze ook Tibetaans kunnen spreken, dat ze niet geïsoleerd raken. Maar een echt heel programma, we kunnen ons daar niet heel erg voor inzetten helaas. Bij onze doelstelling is toch de situatie in Tibet en de bezetting aankaarten en campagne voeren om daar, dat daar iets verandert. En je zou dan je hele aandacht verplaatsen naar Nederland. We zouden wel graag mensen veel meer steun bieden, maar sowieso is het nu in Nederland, zoals iedereen weet, ontzettend moeilijk om hier asiel te krijgen en ook voor Tibetanen. Ze proberen door ze hier uit te nodigen, door contact te hebben. Als zodra we iets organiseren, is men op de hoogte.
Willem Ament, je bent hier vandaag gekomen naar dit Tibet-diner, samen met de Tibetaanse monniken. Waar ben je vandaag gekomen?
We zijn vanmorgen vroeg vertrokken uit Venray, van het Dharma-centrum van Geshe-la.
En wat is jouw taak of positie daarin?
Ik ben een student van Geshe-la, nu 3 jaar. En voor die tijd ben ik veel naar lezingen geweest van andere lama's. En uiteindelijk blijkt dus Geshe-la de persoon te zijn die mij boeddhistisch onderricht geeft.
Wat vind je van een dag als vandaag, de verjaardag van de Dalai Lama?
Wij hebben zelf ook een stichting opgericht. En wij organiseren ook culturele dagen. Dus meestal Tibet-India dagen zijn dat. En lezingen. Als ik zo'n dag als vandaag zelf georganiseerd zou hebben, zou ik het anders gedaan hebben, moet ik zeggen. Zou ik meer respect betoond hebben voor de Tibetaanse vluchtelingen in Nederland. Dus ik zou een hele andere setup zou ik gedaan hebben.
En hoe dan?
Ik zou voorgesteld hebben dus dat de Nederlanders, bijvoorbeeld zoals we net gezien hebben, dat de Nederlanders op de vloer zitten. En de vluchtelingen, want ze hebben allemaal stuk voor stuk, want ik ken er een heleboel. Ik bezoek ze ook in de OC's. En hebben hele moeilijke periodes achter de rug. En op zo'n manier zou je ze dus meer in de aandacht kunnen brengen. Hè? Het respect kunnen betonen voor de moeilijkheden die hun ondergaan.
En hoe is de situatie voor de Tibetaanse vluchtelingen? Dus er bestaat er enige kans dat ze kunnen blijven? Of?
Nou, dat is heel moeilijk. Het is al heel moeilijk om zicht te krijgen van hoeveel Tibetanen er eigenlijk in Nederland zijn. Want ik heb briefwisselingen met Den Haag. En ik probeer erachter te komen. Ik probeer ook erachter te komen van waar ze precies zitten. En er wordt geschat dat er tussen de 200 en 300 vluchtelingen zijn in Nederland. En ik heb brieven geschreven naar Den Haag om te vragen waarom Nederland de Tibetanen als Chinezen registreert op een identiteitsbewijs. Want het heeft vorig jaar geleid tot een vreselijke moord in een van de asielzoekerscentrum. Omdat de Tibetanen bij de Chinezen geplaatst worden. Dus vorig jaar is dat behoorlijk uit de hand gelopen.
En zo, jij probeert hun te ondersteunen, zeg maar, op die manier?
Ik probeer nou in de eerste plaats om gewoon naar ze te luisteren. Van wat ze te vertellen hebben. En daar waar ik steun kan geven, dan doen we dat. Door ze bijvoorbeeld op te halen. Ze komen vaker bij me thuis. Door ze op te halen om naar een dharma-les bij Geshe-la in huis te gaan. Ja, om zo toch wat meer echt contact te hebben met de vluchtelingen.
En hoe is jouw belangstelling voor Tibet ontstaan?
Oh, dat is een heel lang verhaal. Dat is een heel lang verhaal. Nou, toen ik mij daar bewust van werd, door onder andere in eerste instantie door er veel over te lezen over Tibet en over de geschiedenis van Tibet. Toen voelde ik mij daar zo bij betrokken, bij wat dat land is overkomen, wat dat volk is overkomen. En wat ik het meest onbegrijpelijk vond, en dat zie ik steeds duidelijk hoe meer ik ermee bezig ben, is dat de wereld het eigenlijk doodzwijgt. Van dat grote onrecht wat daar is gebeurd. En ik heb toen uiteindelijk de beslissing genomen om mij daar volledig voor in te gaan zetten. En dat doe ik nu ook. Dus ik ben daar eigenlijk voortdurend 7 dagen in de week mee bezig. Ja.
Wat vond je van het eten eigenlijk?
Dat vond ik lekker. Ja. Ja. Ik heb het natuurlijk al eens vaker gehad.
Maar echt Tibetaans?
Er zit echt de Tibetaanse smaak aan. Ja. Ja. En bij sommige dingen moet je wennen. Ik heb heel lang moeten wennen aan de boterthee. Want die krijg je dus van Geshe-la altijd aangereikt. En in het begin kost me dat wat moeite om het te drinken. Maar inmiddels ben ik er ook aan gewend. En vind ik het ook wel lekker. Ja, voedzaam.
Mark van Tongeren, je bent hier vandaag de discjockey op de verjaardag van de Dalai Lama. Hoe komt dat?
Nou, dat heeft vooral te maken met het feit dat ik Maaike Hiemersma heel goed ken, die dit mede heeft georganiseerd. En die dacht van, nou, dat is een leuke afsluiting van deze avond. En zij weet ook wel dat ik wel affiniteit heb met de Tibetaanse cultuur en het boeddhisme. Dus dat is de reden waarschijnlijk dat zij mij gevraagd heeft.
Maar hoezo affiniteit?
Ja, het is iets wat mij eigenlijk altijd al geïnspireerd heeft. Hoe lang weet ik niet precies, maar al vanaf mijn jeugd was ik gefascineerd door boeddhisme. En nog steeds, en steeds in heviger mate eigenlijk, hou ik me er wel mee bezig. Ja, als ik iets moest kiezen, dan ben ik een boeddhist. En ik ben ook eigenlijk vorig jaar een boeddhist geworden. Opeens, tot mijn grote verbazing. Dus in die zin klopt het wel.
Maar hoezo hou je ermee bezig?
Nou, de Tibetaanse cultuur in het algemeen heb ik... Daar lees ik over, ik luister die muziek, ik ga wel naar voorstellingen. Ik heb meer verwantschap, zeg maar, meer directe contacten met mensen uit de Mongoolse cultuur. Maar daar is natuurlijk weer een hele sterke verwantschap met de Tibetaanse cultuur. Dus in die zin hou ik mij ook bezig met een aantal gebieden waar het boeddhisme heel sterk post gevat heeft in de afgelopen eeuwen.
Ja, en je bent zelf ook iemand die boventoon kan zingen.
Ja.
Wat wel enige verwantschap heeft met Tibetaanse zingende monniken.
Ja, dat is ook iets wat ik... dat is zeker een reden dat ik me daar verder in ben gaan verdiepen. Als muzikoloog kwam ik op een gegeven moment, wat betreft de boventoonzang, ook uit bij de Tibetaanse monniken, de Gyuto's en de Gyumes. En dat ben ik wel gaan uitpluizen ook. En, daardoor raakte ik ook erg gefascineerd door de hele filosofie, door wat wij dan kunst noemen, wat daar eigenlijk gewoon een integraal onderdeel is van het leven. Dus inderdaad, daar is nog een link.
En heb je speciale muziek uitgezocht voor vanavond?
Nou, ik heb natuurlijk wat dingen meegenomen uit die hoek, uit Tibet. En verder meer voor het dansgedeelte, ook wel uit India en ook andere wereldmuziek. Ja, whatever that may be, maar muziek uit allerlei gebieden van de wereld waar je ook nog op kan dansen.
Tibet-diner. De flamenco-gitaar werd bespeeld door Erik Farzon Morel en de liederen werden gezongen door Tibetaanse vluchtelingen. Het laatste lied was het Tibetaanse volkslied. Het boeddhisme staat wereldwijd bekend om zijn vredelievend karakter. Toch is het in China en Japan omarmd door oorlogsvoerders. Er kwamen kruisbestuivingen zoals de vredelievende vechtsport Aikido. Maar kunnen boeddhisme en oorlog wel samengaan? Morito Suganuma is grootmeester in Aikido en hij is zen-boeddhist. Afgelopen week gaf hij les in Nederland.
なりきるってわかりますかね。あの禅でいう三昧という言葉あるね。三昧。なりきる。
Ik vind en vond Aikido heel erg leuk. En alleen er waren een aantal dingen waar ik vragen over had, waar ik onzeker over was. En die vragen heb ik geprobeerd te stellen aan Aikido-leraren en ik kreeg er geen goede antwoorden op. Toen heb ik een Zen-leraar ontmoet. En met hem kon ik wel over die dingen praten en kreeg ik bevredigende antwoorden. En dat heeft me een diepere kennis gegeven voor Aikido. Hij heeft nooit eraan gedacht om zen-leraar te worden. Dat is nooit zijn bedoeling geweest. En zen op zich is ook nooit een doel van hem geweest.
Kunt u misschien ook uitleggen wat u van zen heeft geleerd dat u zo goed kunt gebruiken in Aikido?
Zowel in Zen als in Aikido vergelijk je niet. Dus ik vergelijk niet mijn eigen kracht of mijn eigen zwaktes met die van iemand anders. En in Aikido ook, je hebt eigenlijk geen tegenstander in Aikido. Ik ga niet vergelijken of mijn techniek beter is dan de jouwe. Ik ga niet kijken of ik jou tegen kan houden. Het punt waarop het heel erg klikte, er zijn eigenlijk twee woorden die hij gebruikt. Eén is ima, en dat betekent nu. En de andere is koko, dat betekent hier. Hier en nu. En dat is in Aikido heel erg belangrijk, maar dat is ook heel erg belangrijk in Zen. En dat is het punt waarop hij heel erg grote overeenkomst ook ziet.
Wat bedoelt u precies met dat hier en nu?
Bijvoorbeeld
te geven van dat hier en nu in Aikido. We hebben net geoefend met een kort zwaard of een mes. En als iemand voor je staat en hij valt je aan, kun je niet zeggen van, oh, even wachten, even over nadenken hoe het moet. Of je kunt niet, het is hier en nu en je moet gebruik shinken, dat zou je kunnen vertalen als serieus, maar het is ook oprecht. En dan moet ik op dat moment en nu en op deze plaats mee omgaan. Niet wachten, niet uitstellen, niet nadenken, handelen, hier en nu.
Joost van Straten, Suganuma-sensei. Hij is nu in Nederland op uw uitnodiging. Wat is zo bijzonder aan Suganuma?
Nou, voor mij is hij een leraar die inderdaad waarmaakt wat in de boekjes staat. Zeg maar. Dat een leraar respectvol is, dat hij verstand heeft van een heleboel zaken, ook buiten Aikido. En dat hij, het belangrijkste is dat hij gewoon heel respectvol met zijn leerlingen omgaat. En ook de eenvoud van zijn lessen, zeg maar. En dat trekt een aantal mensen aan. De goede mensen trekt het aan. En een aantal mensen stoot het af. Omdat hij zal nooit heel veel hele mooie of indrukwekkende technieken laten zien. Van dat hij denkt, wauw. Hij begint altijd gewoon weer met Ayami Ikkyo. Met echt gewoon basistechnieken op basisniveau uitgevoerd. Alleen dan wel zo goed dat je echt heel goed moet kijken van wat doet hij eigenlijk? Waar zit hem de meesterschap in?
Merkt u aan hem dat zijn boeddhisme een belangrijke rol speelt in zijn leven?
Een van de belangrijkste manieren waarop hij ons onderwijst, zeg maar, is dat hij eigenlijk steeds spreuken geeft. Hij maakt steeds die dingen.
Dus hij maakt er allemaal calligrafie aan de wanden.
Ja, dus die, en dat zijn eigenlijk allemaal boeddhistische spreuken die dan ook op Aikido betrekking hebben. Dus bijvoorbeeld het thema van dit jaar is dan harmonie. Nou, en daar vertelt hij dan dingen over en daar spreekt hij ook steeds op aan. Van, heb je dat wel een beetje gedaan dit jaar en heb je daaraan gedacht. En dus ook over Aikido vragen, maar hij brengt dat steeds terug naar een soort filosofie van elkaar geen pijn doen, respect hebben voor elkaar en zeg maar dit soort dingen als, al die oude boeddhistische begrippen van Musubi, één worden, dat soort dingen. Dat is eigenlijk hoe die ons onderwijst.
Ja, dus het gaat verder dan een bewegingssport?
Ja, voor hem zal het zeker een soort, een vorm van religie zijn. Ja. Een van de eerste gesprekken die we ook gehad hebben is, vroeg hem of ik ook Aikido ook als religie zag. Dus dat was al 10 jaar geleden, maar dat was een heel leuk gesprek en... Maar hij is daar zeker mee bezig. En,
wat vertelde u hem toen, dat u dat niet zo zag?
Nou, dat ik niet zo, voor mezelf niet zo'n religie had, maar dat ik me best voor kon stellen dat Aikido wel zoiets zou zijn. Dat ik, als je dan religie ziet als iets wat je met heel veel passie doet en waarin je toch jezelf wil verbeteren of ontwikkelen, dan zou ik dat zo wel kunnen zien.
Staat er nou ook nog een spreuk aan de wand waarvan u zegt van nou, die geeft nog een mooie waarheid, kernwaarheid neer?
Kijk hoor. Ja, die hebben vorig jaar gekregen. Daar staat Furin Kazan. Dat betekent, dat zijn de woorden van een Japanse generaal. En het slaat eigenlijk op hoe je in moeilijke situaties, in stressvolle situaties... Dus toen oorlog, maar in het algemeen stressvolle situaties kunt verhouden. Betekent eigenlijk stevig als sterk als een berg. Quiet as the forest, dus zo rustig als het bos. aanval als vuur en zo snel als de wind, zeg maar. Dus zijn een soort. Hij heeft dat vorig jaar gemaakt omdat hij er zelf mee bezig was. En nou, daar kan je dan mee aan de gang. Dus je denkt, hey, dat helpt je dan een beetje.
Voor een buitenstaander die naar Aikido kijkt, is het vooral een fysieke bezigheid. Maar als je het over de zen hebt, dan heb je het vooral vaak over de geest, het innerlijk. Hoe kun je met de fysieke bezigheid als Aikido, hoe kun je dan ook je geest trainen?
Karada de mo desu ne. Muri. Muri te wakarimasu ka? Shizen no hosoku tte ka ne. Soi mono ya.
Als je met je lichaam op een goede manier leert bewegen. Dus op een natuurlijke manier. En hij gaf bijvoorbeeld van als je heel erg gespannen beweegt of heel erg strak beweegt, krijg je vaak blessures. Als je dat doet bij je partner, krijg je partner soms, of je tegenstander, maar we noemen hem vaak een partner in Aikido, krijg je partner blessures. We leren in Aikido om op een natuurlijke en goede manier ons eigen lichaam te bewegen, maar ook het lichaam van onze partner. Op het moment dat je dat doet, ga je als het goed is ook nadenken over, beweeg ik wel goed? Hou ik mijn partner heel? En zo reflecteert dat zich ook in je, en het, zeg maar, je geest. Vaak noemen we het kokoro. En dat is tegelijkertijd ook hart. Het is heel moeilijk te scheiden in het Japans. En ik denk dat je, dus door ook je lichaam te trainen, reflecteert zich dat ook in je geest. En omdat je probeert er op een goede manier mee om te gaan. En het kan alleen wanneer je daar bewust van bent, geestelijk ook.
...間違ったこと相手をこう壊したり... 痛めつけたりするとやっぱりそういう風なやっぱり心になってくる。Joost
van Straten, kunt u vertellen hoe het kan dat in Japan een krijgskunst samengaat met religie?
Nou, ik zou kunnen bedenken, kijk, het woord religie betekent eigenlijk terugkeren naar de bron. En ik denk ook in Aikido, want over die krijgskunst gaat het nu, is er ook een soort achtergrondgedachte van dat, dat de mensen die dat doen willen terugkeren naar de bron. En de bron is dan eigenlijk dat alle mensen, alle beesten, alle dieren verbonden zijn op een bepaalde manier. En dat is een soort ideaal wat je met Aikido ook probeert te bereiken. Of zeg maar degene die het Aikido ontwikkeld heeft, die heeft dat als ideaal geformuleerd als doel van het Aikido. Voor zover ik het weet is in de historie van Japan is er een periode geweest waarin het relatief heel rustig was. Waarin er eigenlijk geen oorlog was. En met name in die tijd zijn de samurais zich verder gaan bekwamen, maar dan geestelijk, mentaal, door relaties aan te gaan met het Zen-boeddhisme, met monniken. En toen zijn ze, tegen die tijd, zijn ze ook gaan mediteren. Aanvankelijk eerst om waarschijnlijk een stuk doodsangst kwijt te raken, want dat was voor een soldaat natuurlijk heel handig, hè, dat je niet op het beslissende moment bang werd. En later, ook omdat ze waarschijnlijk merkten dat ze daar gewoon ook in het dagelijks leven ook heel veel voordeel bij hadden, heel veel baat bij hadden. En ook gewoon in hoe ze zich gewoon in de maatschappij moesten opstellen, hoe ze zich in een gevecht op moesten stellen, merkten ze dat ze gewoon heel veel baat hadden bij de filosofie van het Zen-boeddhisme of bij de praktijk van meditatie of gewoon door met monniken van gedachten te wisselen. Want er zijn ook veel geschriften uit die periode waarin monniken, Zen-monniken eigenlijk vertellen aan de samurais waar ze aan moeten denken, wat belangrijk is. Dan zijn er verhalen van dat er dan een samurai op bezoek kwam en zei, nou, val me maar aan. En dat ze dan steeds precies op de goede plek stonden, dat ze precies wisten hoe ze moesten reageren. Terwijl ze dus eigenlijk nooit een krijgskunst beoefend hadden. En dat was dan een soort metafoor voor het idee van, hey, blijkbaar doen die monniken door de manier waarop ze leven, door hun meditatie, een soort ervaring of vaardigheid op, waardoor ze eigenlijk precies hetzelfde kunnen wat ja, wat die de samurais of de oude krijgskunstenaars ook zochten. En dat maakt natuurlijk een soort nieuwsgierig van, ja, wat is dat dan? Yeah. Wat is dat dan wat die monniken doen, wat wij ook kunnen gebruiken? Ik denk, maar dat is mijn interpretatie, dat, dat ze toch voelden dat er van die monniken zeker een kracht uitging. Een kracht die niet met de vaardigheid in het gevecht te maken had. Want de meeste van die monniken waren juist misschien heel klein of heel vriendelijk. En dat ze toch zoiets hadden, dat ze daar een echt respect voor hadden. En dat ze zoiets hadden van dat dat toch voor hun ook een... ja, ook een ideaal beeld was van, hé, hoe kunnen we dat bereiken? Want zeg, misschien, ik kan misschien wel heel veel dingen, ik heb een zwaarde en ik kan dit en ik kan dat. Maar er zijn een aantal dingen die ik nog niet kan, die ik van deze monnik kan leren. Mm-hmm. Er is ook zo'n verhaal van, ik weet niet precies hoe het komt, maar dat een samurai, die samurai is overvallen een klooster. En er wilde een samurai, die staat dan zo, die komt in een kamer binnen, daar zit een monnik en die zegt hij dan... ja, weet je niet dat ik je elk moment neer kan slaan, dood kan maken? En dan zegt die monnik, ja, ik ben elk moment klaar om dood te gaan. En dan is het verhaal, dan maakt die samurai een buiging en gaat weg. En dat geeft een heleboel weer van een bepaalde soort kracht, waar ze gewoon respect voor hadden. Wat ze zeggen, hé, dat is voor ons ook een inspiratiebron.
Er zijn natuurlijk ook heel veel levensbeschouwingen die zeggen van, ja, strijd en oorlog is verkeerd en dat moeten we voorkomen. En nu klinkt het net alsof dat in het Zen-boeddhisme heel mooi samengaat.
Kijk, een monnik was heel praktisch. Ik denk als een samurai bij hem kwam om dingen te vragen, dan vertelden ze dat gewoon. Of het nou een samurai was of een timmerman of wat dan ook. Dus ik denk dat ze daar ook geen oordelen over hadden.
En wat is er dan zo verschillend aan het Zen-boeddhisme en hoe we hier in het Westen bijvoorbeeld tegen de dingen aankijken?
Ik denk dat ze in het Oosten, of in het boeddhisme, meer naar de situatie handelen. Als je in een situatie komt waarin je eigenlijk denkt van, nou, dat kan niet anders dan dat ik nu geweld gebruik, is er ook niet echt een reden om dat slecht te vinden. Als je in een heleboel situaties waarin dat kan, het geweld vermijdt, kun je zeggen, oké, dat is het nastreven waard. He, zeg maar, in Aikido, de technieken zelf zijn eigenlijk niet gericht op schade doen, op beschadigen. En in de Aikido oefening zelf beschadig je ook niemand. He, als wij Aikido aan het doen zijn, dan is het een belangrijk onderdeel dat je elkaar heel laat en dat je elkaar respectvol met elkaar oefent. Maar stel dat je in een noodsituatie komt en iemand valt jou aan die totaal geen rekening houdt met jou. En je doet iets en die breekt zijn arm. Ja, is dat dan slecht? En dan zou je misschien, als je heel strak zegt van ja, maar ja, het is geweldloos. Je mag geen geweld toepassen, dus dat is slecht. Maar je zou zeggen, in die situatie past het misschien wel. En dan is het gewoon die situatie geweest en dan ga je weer door naar de volgende situatie. Je moet natuurlijk wel weer reflecteren van, heb ik dat nou wel goed gedaan eigenlijk? En dat is nog iets en dan laat je het weer los en dan ga je weer naar de volgende Aikido training. En dan is het ook niet de bedoeling dat je zeg maar Aikido gaat trainen alsof je dat gevecht nog aan het voeren bent. Van ja, ik had beter dat kunnen doen, dat ga ik nu oefenen op de paarden. Daar ben je gewoon weer Aikido mee aan het trainen. Dat is weer los van die situatie, net zo goed als de volgende Aikido-training, weer los is van de vorige. En misschien de vraag van waarom dan juist een vechtsport met die filosofie. Je zou ook kunnen zeggen, het is makkelijker om een boek te lezen en te zeggen van, nou, ik ben vredelievend. Of het is zelfs makkelijker om te zeggen van, nou, ik mediteer gewoon in mijn eentje en ik ben vredelievend. Maar als je gewoon met andere mensen bezig gaat, je gaat gewoon met interactie bezig. Sommige mensen zijn stijf, andere mensen vallen hard aan. De ene vind je aardig, de andere vind je minder aardig. Daar is het natuurlijk eigenlijk veel moeilijker om dat dan waar te maken. Daarom is het een soort, zou je kunnen zeggen, het is een soort praktische filosofie eigenlijk.
Aikido wordt vaak omschreven als een vredelievende krijgskunst. En dat lijkt voor buitenstaanders nogal een tegenstelling. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Aan de ene kant de vreedzame kant van Aikido, mm-hmm. en aan de andere kant het feit dat het een krijgskunst is.
In Aikido is het niet zo per se dat het geweldloos is. Je bereidt je wel erop voor dat er geweld kan plaatsvinden. Maar op het moment dat je geconfronteerd wordt met een aanvaller, probeer je het zo te handelen dat het niet nodig is. Maar je state of mind, zullen we maar zeggen, is niet per definitie geweldloos. Het is niet per se definitie helemaal vredelievend. Dus er zit wel een zekere voorbereiding in, maar je hebt een keuze. En in Aikido kiezen we vaak ervoor om het zo geweldloos mogelijk te doen.
Die houding van Aikidoka's, heeft dat ook weer te maken met het feit dat krijgskunsten vermengd of verweven zijn geraakt met het boeddhisme?
Hij denkt niet dat het vanuit boeddhisme of vanuit zen komt. Als je kijkt naar het karakter voor Budo is zeg maar krijgskunst of weg van de krijgskunst in het Japans. Het teken voor Bu van Budo. Er zijn twee grote delen. En het ene deel betekent is een wapen, wat vroeger gebruikt werd in Japan. Ik geloof een naginata, maar een speerachtige wapen. En het andere stukje ervan betekent het stoppen. Dus het stoppen van een wapen eigenlijk. Dus betekenis van het zeg maar niet geweld gebruiken, of zo min mogelijk geweld gebruiken, of het stoppen van geweld, die zit al langer in Budo dan dat de invloed van boeddhisme daar een hele grote rol in heeft kunnen spelen.
Arasoi, kenka o yameru, tomeru, soyu imiai ga aru iukoto o kiite masu.
Ik heb wel eens gehoord, Aikido is zen in beweging. Kunt u dat uitleggen?
Het gaat erom dat je in Aikido, als je Aikido beoefent, dat je niet geleid wordt door je emoties. Dat je niet boos bent op je partner, dat je niet, als je door drie mensen aangevallen wordt in de Aikido setting, dat je dan niet helemaal verstart van angst of schrik of heel houterig gaat bewegen. Het moet snel. Dus er moet een zekere rust en overzicht moet je bewaren in de situatie. Dat is ook wat je probeert te doen. En in die zin kan je je voorstellen dat je een soort mentale rust hebt die lijkt op wat de Zen-boeddhisten nastreven. Alleen dan inderdaad in een soort actieve setting.
Heeft u die rust al een beetje gevonden?
Nou ja en nee. Ik heb wel het idee dat ik op weg ben. Maar ik ben ook heel erg bewust dat ik dat ik inderdaad op weg ben. Ik heb wel minder frustraties dan vroeger. In het begin had je veel frustraties. Dacht je, nou, dit gaat nog niet goed en dat gaat nog niet goed. En als ik nou heel goed oplet of naar die en die leraar ga, dan kan ik dat misschien leren. En in het begin ben je heel hebberig, wil je van een heleboel mensen alle informatie hebben. En dat wordt steeds rustiger. Maar goed, dat is een proces. Waarvan misschien Sugunuma zegt van ja, dat. Ik heb hem eens gevraagd van begrijp je Aikido? Zegt ja, ik begrijp Aikido. Nou, dat kan ik niet zeggen. Dat weet ik nog niet. Maar misschien dat hij wel zo zegt van nou, oké, dat is duidelijk voor mij.
En wat is Aikido voor u?
Nou, een heleboel dingen. Het belangrijkste voor mij is dat het een traditie is die, waar ik me ook een soort schakel in voel van om dat in een zuivere vorm over te brengen. Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. Ik voel me dus een deel van een geheel waarin ik ook een stukje rol speel. Waarvan ik gewoon heel leuk vind dat ik daar in mee mag doen en uit mag dragen. Dat geeft het mij. Het is ook mijn ontspanning, het is ook mijn lichaamsbeweging. Het is ook een studieobject, een soort fascinatie van hoe gaat het nou precies. Het is ook door mijn broodwinning. Een heleboel dingen zitten erbij.
In het Westen beoefenen we nu ook al een tijdje Aikido, net als in Japan. Ja. Is het voor mensen in het Westen te begrijpen dat een sport ook te maken heeft met dat stukje hart en ziel?
Het maakt niet uit of je Japaner bent of Westerling. In Japan zijn er mensen die het nog niet begrijpen en mensen die het wel enigszins begrijpen. En dat heb je in Europa, Amerika, precies hetzelfde. Dus dat lijkt geen vraag te zijn van uit welk land kom je.
Ik weet nog wel, dat is een vraag geweest die inderdaad gesteld is aan, ja, zeg maar, de commissie van de Aikikai Sohombu. Dat is een vergadering. En er was de vraag van, kunnen Westerlingen Aikido leren? Of net zo goed Aikido leren als Japanners? En die vraag werd volgens mij heel serieus genomen. Daar hebben ze iets van 3 uur over gedaan om die vraag te beantwoorden. En het antwoord was, ik weet niet meer precies, maar het was iets van, als we heel goed hun best doen, dan komen ze een heel eind. Dat was ongeveer de strekking van het antwoord. Dus er zijn gewoon verschillen. Er zijn gewoon verschillen. En, maar goed, wat ik zei, er zijn ook meer overeenkomsten. Ja, we hebben het ook een keer zo genoemd gevraagd. Die zag geen verschil. Maar goed, soms is hij dan wat beleefd. Of dan denkt hij, wat heeft het voor zin om het verschil te benoemen? Hè, dat is natuurlijk ook nog een vraag. Hè, van wat heeft het voor zin eigenlijk? Hè, om te zeggen, de Westerlingen doen het zo en wij doen het zo. Dus hij zal altijd meer iets zeggen van, maar dit is hetzelfde. Dit lijkt op elkaar. Want hij probeert dingen te verbinden. En ik denk, dat is ook wel belangrijk uiteindelijk. Hij zegt, wij doen het zo en wij doen het zo, maar wij zijn andere mensen dan jullie. Ik denk, als je zegt van, het Aikido is eigenlijk ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Nou, heel Japan helemaal plat gebombardeerd. Is waarschijnlijk echt begonnen. Ze hebben toen allemaal mensen naar Europa, naar Amerika gestuurd. Waarschijnlijk echt begonnen als een soort poging om mensen te verbinden. Zoiets van, deze ellende willen we niet weer. En ik denk dat Tsukunuma nog heel erg in die spirit bezig is. Dat hij daarom ook nu veel rondreist, zeg maar. Hij gaat nu naar veel landen, zeg maar. Hij is nu 61 nu, dus hij gaat nu de laatste 10 jaar van zijn carrière in. Maar hij doet nu echt heel veel pogingen om veel uit te dragen en veel verbindingen te maken.
Als laatste hoort u Aikido-leraar Joost van Straten in een bijdrage van Joanneke Drijver en Merlijn Torensma. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Morgen wordt in de Boeddha-Rama-tempel in Waalwijk de Kaupanza-ceremonie gehouden. Voor Thaise boeddhisten is dit het begin van de vaste periode die 3 maanden duurt. Het begint om 10:30 met het aansteken van kaarsen en wierook en het duurt tot ongeveer 5:00 middags. De toegang is gratis en alle belangstellenden zijn van harte welkom. U vindt de Boeddha-Rama-tempel aan de Loefstraat 2628 in Waalwijk-Oost, vlakbij het voetbalstadion. Wilt u meer weten? Bel dan met nummer 0416 334251. Ik herhaal 0416 334251. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenmiddag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1, Godmother in the Himalayas, over hulpverlening door Westerlingen aan mensen in India en Nepal op basis van boeddhistische inzichten. Met Jetsun Pema en zus van de Dalai Lama en de 68-jarige Mathilde Tans uit Apeldoorn, die 3 Tibetaanse kinderen sponsort. Volgende week zaterdag in Reflecties het verhaal van de oude Cheng met commentaar van Advaita-leraar Alexander Smit. Graag tot dan.